Goedemiddag gemeente, kerkraad heet u en jou allen hier in de kerk van harte welkom en ook degene die thuis of van een ander adres met ons meeluisteren. Voor ons gaat voor deze middag dominee Koppenol uit Huizen. Ik heb voor u één mededeling die betreft de collecten, de eerste twee voor de dienst. De eerste is bestemd voor de stichting Kom Over en Help, de tweede voor pastoraat en catechese en de derde bij de uitgang voor het stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. Onze voorzang, Psalm 46, het eerste vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Gemeente, een dominee zonder toga, maar vanochtend heeft hij het wel gedragen. En laat hij nou zo nat geworden zijn dat ik dacht, nou ik doe hem vanmiddag niet meer aan. Dus dan weet u hoe het komt. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Nade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. We gaan zingen. Zingen uit Psalm 24. Dat heeft ook een oorzaak. Ik ga preken over de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En Psalm 24, die komt daar ook in voor, in die preek. Dus ik laat hem daar ook maar zingen. Zo goed als ook Psalm 130 daarin voorkomt. Om er maar een stukje van de preek gelijk te verklappen. Ik denk dat Psalm 130 een psalm van de tollenaar is. Psalm 24 van de fariseer. Ja, ook al van de tollenaar. Maar die is daar toch erg van geschrokken. Van Psalm 24. Goed, we gaan hem zingen. Psalm 24, vers 1, 2 en 3. belijden nu met mond en hart ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in aansluiting daarop uit de enige gezangen, gezang 5, berijmde onze Vader, daarvan de verzen 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. 3 en 9 van het gebed des Heren. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. In derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Willen wij een zegen vragen over deze dienst? Laat ons samen bidden. Wij, Heren, wij mogen ons verenigen in gebed voor uw aangezicht. Dat is een voorrecht dat we daar mogen komen. Dat is geen recht, maar dat schenkt u ons uit genade. En u wilt dat we wat u ons schenkt uit genade ook aanvaarden, ook ons leven daarnaar richten. U zegt, bid zonder ophouden. En daarom, hoe zouden we uw woord kunnen openen? Hoe zouden we uw lof kunnen zingen? Hoe zouden we onze gaven kunnen geven? Hoe zouden we de gemeenschap der heiligen kunnen beleven als u er niet in tegenwoordig was? En wat is het heerlijk dat we mogen weten dat u bij ons wilt wonen en tegelijkertijd ook wilt werken. Dat hebben we ook zo nodig. We bidden u om de werkzaamheid van uw geest die levend maakt, die de waarheid aan de orde stelt en daarmee al wat in ons leven zich aandient aan allerlei gedachtenspinsels van onwaarde verklaart. Danken u dat we het eenvoudige woord van u mogen ontvangen. Bidden wij u om geloof, overgave van ons leven aan u. Dat wilt u ook ons schenken, maar u roept ons ook daartoe op dat we ons niet verbergen, niet aan de kant gaan staan, al zou het ons niet betreffen. Heere God, we bidden u, geef dat we het mogen horen, mogen beleven met heel ons wezen, met ons hart. Zo vragen wij u wel met ons zijn en ieder van ons gedenken, jong en oud. We bidden u ook, wil zijn met degene die met ons hier niet kunnen zijn. Weet hoezeer ook de vakantie daarin een rol speelt. En we bidden u ook voor hen die weg zijn, die tot rust mogen komen. Heere God, wilt u ze daar ook beveiligen, met name ook de jeugd, de kinderen. Heere God, daar bidden wij u hartelijk om. Zo leggen wij dit voor u neer. Wij zijn afhankelijk van u, maar tegelijkertijd zeggen we, niet als slaven, maar als kinderen. Genadige Vader, bedenk ons in uw Zoon Jezus Christus, die het volbracht heeft en door de geest van u en van de Zoon, de Heilige Geest, Heere God, hoort u ons onder dankzegging voor alles wat u ons geeft, onder lofprijzing van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij openen de Bijbel en lezen uit het Oude Testament, die Psalm 24, en uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar Lucas, het 18e hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 14. Ik begin dus te lezen met Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk speert, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Dat is een lezing uit het Oude Testament, het boek der Psalmen. En dan lezen we uit het Evangelie. Uit het Evangelie naar Lucas, het 18e hoofdstuk, het 9e vers. Vers 9 tot 14, dat is tevens ook het gedeelte wat we in de prediking willen overdenken. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardige overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan. Wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: o God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dit is het woord van God. Er is een inzameling van uw gaven nu. En wij gaan ook zingen. Zingen uit Psalm 130. Ik heb u al gezegd, dat is een psalm die met name ook past bij de tollenaar. Bij u en bij mij. Psalm 130, de vier versen. De tekst voor de preek is dus uit Lucas 18, daarvan de verzen 9 tot 14. Dat is dus de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een overbekende gelijkenis. Die gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Ik denk dat in onze seculiere wereld dat die Farizeeër ook nog wel een bekende term is. Soms een scheldwoord, niet vuile Farizeeër. En dat wordt dan gebruikt voor mensen van wie men dacht dat die huichelachtig waren, niet? Maar het is toch ook weer niet zo'n eenvoudig gedeelte. Want als je nu praktische toepassingen daaraan moet verbinden, ja, dat valt niet altijd mee. Want ja, je moet ook oppassen, zeker als een vreemde dominee in de gemeente, maar misschien nog wel meer als je je eigen gemeente toespreekt. Wie heb je eigenlijk op het oog? Wie zijn de Farizeeërs? En wie zijn de tollenaren? Kunt u daar wijs uit als u zo bij uzelf dit bedenkt en even rondom u kijkt, wie worden er nu aangewezen? Nou, ik zeg eerlijk van de preekstoel, ik niet in eerste instantie hoor, ik niet. Een Farizeeër, een tollenaar, alsjeblieft. Wat dan wel in deze gelijkenis? Zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig, zondaar. Ja, daar moet je je natuurlijk ook niet gemakkelijk bij voelen. Bij dat begrip zondaar. Daar moet je niet van denken, nou ja, dat zijn we wel gewend. Ik denk aan een uitspraak van Kierkegaard. Die zei, sinds de Heer Jezus de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar heeft uitgesproken, hebben vele Farizeeërs het tollenaarsgebed zich eigen gemaakt. Die bidden dat. En ja, een klein beetje zelfkennis zou dat misschien ook wel kunnen beamen. En zeker ook als je in het pastoraat bezig bent. Soms zelfs met de poses van de tollenaar erbij. Hij sloeg op zijn borst als teken van rouw en ik keek naar de grond, omdat hij de Heere God niet onder ogen kon komen. Ja, bij hem was het echt. Maar het is niet, lang niet altijd echt, dat weten we. Nu, bij die uitleg van de gelijkenissen komt altijd de vraag naar boven, wat is nou het springende punt? Waar gaat het om in deze gelijkenis? Want je kunt in een in zo'n verhaal, want het is een verhaal, een gelijkenis, een verhaal met een boodschap, een spits. Je kunt daar bij zo'n uitleg kun je verliezen in allerlei op zichzelf interessante associaties. Associaties met het leefpatroon en het denkpatroon van de mensen in deze tijd. Up to date. Alsjeblieft geen preek waarvan je zegt het zijn dorkat exegese verhalen uit stoffige commentaren. Daar zit u niet op te wachten, nietwaar? Het moet een verbintenis hebben met het leven van nu. Jawel, up to date. Ja. Zijn in de laatste volle week van juli, wat een date in juli. We begonnen al met die ellende in Hamburg, 24 wereldleiders waren bijeen, wat een date, om ons leven mogelijk te maken. Nou, wat heeft het niet voor ellende teweeg gebracht, nietwaar? Dat weten we. En, ach, we zijn bezig geweest met het herdenken van MH17, wat een date. En met het herdenken van Kosovo, Srebrenica, wat een date. En moet je daar in de preek nu allemaal je licht over laten schijnen? Of moet je daar misschien maar stil onderworden. Het voor Gods aangezicht neerleggen. Ik denk dat sommige preken, hier niet denk ik hoor, maar dat sommige preken uitblinken. Allerlei visies die rondeens worden opgebouwd. Schitterend zeg. Wat heeft die man het, die vrouw dan ook soms het goed gezegd. Jawel. Het gaat in een preek om up to the person in eerste instantie. Niet tot de date wat er zo gebeurd is, maar u en mij, daar gaat het om. Natuurlijk, daar mogen natuurlijk ook best omstandigheden bij worden genoemd. Nou, ik noem één omstandigheid in de juli maand waar ik dan blij mee ben geworden. In Duitsland, in Leipzig, een Lutherstad. En daar kwamen bij elkaar gereformeerde Calvinisten, kerkleiders, Dominee de Reuver is er ook geweest, en Lutheranen, en Methodisten, en Evangelicalen, was zelfs een Rooms-Katholieke bisschop bij. Wat deden ze die bij elkaar? Daar op die vergadering. Was dat dan nodig? Ze stelden een verklaring van eenheid op rond het leerstuk van de rechtvaardig verklaring van de zondaar. Alleen uit genade door het geloof. Nou, daar gingen we net 5 eeuwen geleden voor uit elkaar, nietwaar? Dat was met name de grond van de reformatie. En nu zo'n uitspraak. Zou je daar niet blij mee zijn? Ach, en dan, natuurlijk, dan kun je gaan plussen en minnen. En ik weet het best hoor. We zijn niet één in denken en gevoelen en beleven van dit alles. Nee hoor, beslist niet. Maar de grote lijn werd wel besteld. En daar ben ik blij om. Trouwens, het was ook een motief van inkeer voor mij. Komt dat nog wel aan de orde in onze prediking, in ons geloofsbeleven? Wetenschap van de rechtvaardiging. De rechtvaardig verklaring voor God, komt dat nog wel aan de orde? Weet u, als ik, dat is een teer onderwerp hoor, dus ik probeer het ook zo te brengen. Als ik lees alle in memoriams in de kerkboden, dan denk ik dat er heel veel goede mensen overlijden. Heel veel goede mensen. Dat mag waar wezen. Maar ik denk vooral ook in het pastoraat, in het begeleiden van mensen die terminaal zijn. Dat het zo belangrijk is dat je over de rechtvaardiging uit het geloof door genade weet te spreken. En dat dat ook in de prediking openbaar komt. En ook in de liturgie. Nou, Psalm 130 hebben we daarom gezongen. En straks zullen we nog Psalm 85 zingen ook. En daarom ook deze preek. Want, en dat is een vraag die eigenlijk op een Bijbelkring thuis hoort. Deze bijversen. Deze gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Wat is hier het kernwoord? Nou, ik weet wel, als je dan zo'n bijbelkring houdt, dan krijg je toch allerlei verkeerde, allerlei wonderlijke, verschillende reacties, niet? Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand zegt, genade, wees mij zondaar genadig. Jawel. Ik ga voor deze ging gerechtvaardigd, ja, Daar heb je hem. De rechtvaardiging. Deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. In tegenstelling, en dat is een betere vertaling dan in de Statenvertaling, meer dan deze staat daar, nee, in tegenstelling tot die. De Farizeeën. Het gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze. Nou, daar worden we dus, denk ik, door de Heer Jezus mee geconfronteerd. Wat zijn het voor mensen, die Farizeeën en de tollenaar? Laten we in eerste instantie maar zeggen, het zijn twee mannen. En twee burgers van Israël. Er zit geen onbesneden heiden bij, hoor. Want ze gingen samen op naar de tempel. Het zijn besneden Joden, die twee. Die Farizeeën en die tollenaar. Nou staan de zaken. Het is goed om dat even toch naar je toe te halen. Twee leden van het verbondsvolk. Ze hebben allebei een eigen status, een eigen identiteit. Nou, die was bepaald niet mistig. Farizeeën, tzaddik. Een rechtvaardige. Jawel. En dan moeten we niet gelijk denken van ja, een huichelaar. Nee. Want hij laat het blijken in zijn leven. Per week. Ja, dat vind ik ook een hele aardige in het pastoraat. Per week. Niet zo bij een oprisping van ik heb er nu een beetje zin. Ja, nu niet. Nee, per week, voelt u? Daar gaat het om. En als ik dan denk aan wat hij afstaat ook, met name voor de dienst des Heren, de tienden. Dat is niet gering. Ja, die Farizeeër, die had een grote sympathie. Die verkreeg een grote sympathie van de helft van het Joodse volk. Nou, dat waren de vrouwen dus, hè. De vrouwen, die vonden Farizeeërs wel hele sympathieke mensen. Ja, ik heb niet gevonden waarom. Ik denk dat ze misschien in Farizeeërs iets misten wat ze graag bij hun eigen mannen zouden willen ontmoeten. Zou zomaar kunnen. En voor de rest, Farizeeërs waren in tegenstelling tot de tollenaars zeer vaderlandslievend. Zij heulden niet met de vijanden. Nou, daar mogen we ook een streep onder zetten. Ja, en dan de tollenaar. Ja, dat was... Je had een hele grote verscheidenheid van tollenaren. Je had tollenaren, dat waren echte, ja, dan een modern woord gebruiken, losers. Van die lieden die in dat volk, geen achting verkregen. En dat kon ook niet, want ze hadden de belasting gepacht. Nou, en dan... Dan gingen ze vorderingen uitschrijven, niet? We weten daarvan. Van Zacchaeus, weet u wel? Van Zacchaeus, we weten daarvan. Van. Ja, oké. En dan, die tollenaar. Ik las, hij kon ook iemand zijn die uit de hoge rangen kwam. En daarom... die pacht kon verkrijgen. Nou, wonderlijke figuur dus. Een wonderlijke figuur. Het zijn wel twee lieden die zich niet eens verstoppen. Ik denk dat die Farizeeër en die tollenaar, dat die veel buiten verkeren. Ja, we weten van de Farizeeër dat die nogal eens op de hoeken van de pleinen stond. Hè? Hij wilde graag gezien worden. En ik denk dat die tollenaar, dat hij zich ook nog wel eens liet zien, want dan konden ze weten dat hij er was. En dan konden ze weten wat ze aan hem schuldig waren, niet waar? Nou, en zo kon je ze tegenkomen, dag aan dag. Ik denk dat ze elkaar ook al tegenkwamen. En dan denk ik dat dat zo ging. Ze passeerden elkaar en ze keken elkaar niet aan. Een fariseer en een tollenaar. Een tollenaar, ja, hij behoorde eigenlijk een rijtje van... Ik durf het nauwelijks te zeggen. Hoeren en tollenaren. Niet? Waar heb je ze? Hoeren, tollenaren en zondaren. Nou, dat rijtje. Zo werd hij gekwantificeerd en gekwalificeerd. Nou, en nu worden ze in het verhaal dat Jezus naar de discipelen, naar de mensen toebrengt, worden ze op eenzelfde weg geplaatst. Het is niet zo, maar zo. Dan gaan ze samen naar de tempel. Samen. Om te bidden. Ja, nu weet u, als je in die tempel daar komt, dan moet je wel goed realiseren wat voor gebouw dat is. Dat is niet zoals de kerk hier. Prachtige kerk natuurlijk, maar hier zijn geen heilige plaatsen, hè? Heilige en heilige der heiligen. Nee, dat kennen we hier niet. Dat is in de protestantse wereld. Is dat niet meer een zaak die ons dient, ons geloof dient. Maar toen dat tijd wel. Het was zo dat de heiligheid van de God van Israël werd eigenlijk in dat gebouw tot uitdrukking gebracht. Met name in dat heilige der heiligen, waar één keer per jaar die hoge priester mocht komen, niet? Ja. En zo is het ook. Psalm 24 geeft dat aan. We hebben het gezongen, niet? Wie kan de berg Sion? Wie kan de tempelberg betreden? Wie kan dat? Wie kan in zijn heilige steden staan, die rein is van handen, zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. Nou, de fariseer heeft daar geen moeite mee, met deze aanduidingen. Daar voelt hij zich in getekend. Zo is hij. Daarom staat hij ook daar, in de tempel. Hij staat te bidden. We moeten wel eerlijk zeggen, hij staat daar niet luid... Zijn verhaal te houden. Hij bad bij zichzelf, lezen we. Hij bad bij zichzelf. Zo is het. En ja, we moeten het aan de andere kant ook wel zeggen. Het is een ernstige man, fariseer. Dat denk ik. Zoals ze binnen de kerk ook veel ernstige mensen hebben. Maar onze ernst geeft ons geen recht bij God, voor Gods aangezicht. Calvijn wijst daar met name op, bij de uitleg van dit gedeelte. Hij kwam met zijn recht, suo jure, met zijn recht. En hij sluit zichzelf af van die lijst van zondaren. Hij weet ze wel te benoemen. Jawel, die overspeligen en die rovers en die zondaars. En die tollenaar. Wat doet die hier? Ja, die is er ook nog. Wat zoekt die man hier eigenlijk? Die fariseer komt in zijn rechtvaardigheid om. En weet u, hij spreekt tot God. God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Ik. Maar hij krijgt geen antwoord. Hoeft ook eigenlijk niet, want hij weet al alles. Zo kun je voor Gods aangezicht komen, niet? Om een hoop te beweren, maar niets te vragen. En daarom ook niets te ontvangen. Hij stond daar voor God. En toen op een zeker moment moest hij weer weg. En God had niets tegen hem gezegd. Hij moest weg met zijn eigen gerechtigheid waarmee hij denkt voor God te bestaan. Nou, Nou, dat mogen we best ook even naar ons toe halen. Of wij daar tekeningen in vinden die ook in ons leven passen. Je eigen gerechtigheid. Ik las van Elie Wiesel, op het moment dat je zegt, ik ben rechtvaardig, precies op dat moment ben je het niet meer. En dan die tollenaar, ook in de tempel. Hij spreekt denk ik ook wel bij zichzelf. Niet als de... Nou, dat zeg ik zo wel. Dat wil ik zeggen. Psalm 24. Ik denk dat die fariseer dat bij zichzelf heeft geneuried. Misschien de tollenaar ook wel. Hij heeft gedacht, ja, daar kom ik op geen enkel moment aan toe. Ik weet dat ik in alle delen fout zit. En hij durft zich ook niet te bewegen naar het hart van de tempel. Hij blijft bij de deur staan. Hij kan zo weer weg zijn, want hij heeft geen been op te staan. Daar staat hij. En wat zal hij zeggen tegen God? Tegen de heilige. Ik weet niet te bidden gelijk het behoort. En dan. Dan. Barst zijn hart open. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, de zondaar bij uitstek. Zo staat hij daar. En in tegenstelling tot de fariseer, die zijn ik zo kon profileren voor Gods aangezicht. Ik dank u dat ik niet ben, gelijk de andere mensen, ik. Ach, hij is leidend voorwerp. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij weet niet hoe hij dat moet bidden. Hij weet niet hoe hij zich moet gedragen. Hij kan dat niet met de handen omhoog en de ogen omhoog geslagen. Hij slaat op zijn borst en hij kijkt naar de grond. Hij beukt op zijn borst als teken van rouw. Zoals men dat deed in een rouwstoet. Hij ervaart de dood bij zichzelf. Maar nu die tollenaar krijgt antwoord. Ja, die tollenaar krijgt antwoord van God in zijn hart. God ziet hem aan in zijn nood, in zijn besef van zonde en schuld. En zijn roep wordt beantwoord. Hij heeft zich uitgeleverd aan die God die barmhartig is en genadig. En wie dat doet... Geen mens doet dat ooit te vergeefs. Een gebed van uitlevering. Zoals we gezongen hebben uit Psalm 130. Als God mij niet helpt, dan is het met mij gebeurd. O God, wees mij de zondaar genadig. Genade, ja, wat is dat eigenlijk? Dat is iets wat we ja, toch ook in onze rechtsstaat wel kennen, niet? Daar wordt zo regelmatig ook over gesproken, niet? Iemand die langdurig in een bepaalde strafmaat moet ondergaan. Ach, moeten we hem geen gratie verlenen, want hij heeft toch ook in de gevangenis zich keurig gedragen. Of het gebeurt ook wel als er bijvoorbeeld een nieuwe vorst komt, dan wordt er ook nog wel eens gratie verleend. Gratie... Ja, maar dan moet de zondaar eerst dat aanvragen en zich ook wel even uiten dat het hem spijt en dat hij het van plan is anders te gaan doen. En dat... Nou, Gods genade is van een heel ander gehalte. Gods genade is creatief, brengt alles mee. Gods genade behoort bij zijn hart. Het is niet een bijproduct. Zo van, nou ja, de heilige God strijdt even over zijn hart. De heilige God kijkt het even door de vingers. Nee, het is geen bijproduct. In genade laat de Heere God zich zien wie hij werkelijk is. Wij spreken wel, als we over de Heere God mogen spreken, over zijn deugden en volmaaktheden. En daar zit ook een patroon in. Dat komen we met name in het Oude Testament ook tegen. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Zo liggen de zaken. En dat komt met name ook naar voren in het Nieuwe Testament. De vleeswording van Jezus Christus, dat is de vervulling van Gods deugdenpatroon. Zijn hart dat zich naar voor ons heeft geopend en zich naar ons wendt. Wat is dat belangrijk, dat we zo ook de schriften mogen verstaan. Dat de Bijbel niet een dicht boek blijft waarvan je zegt, nou ja, we moeten wel kijken wat er van komt. Nee, daar zit een krachtige werking, een roeping in. God komt naar ons toe om ons weer naar zich toe te trekken. En dat komt met name naar voren in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan is genade, ik zei al, creatief. Het is herscheppend. Verzoening betekent dat de Heere God de zonde niet meer toerekent, maar ook dat hij heelt. Hij heelt gebrokenen van harte. Ja, dat is genade met name. En zo compleet als de Heere God is in zijn deugden en volmaaktheden. We kunnen niet zeggen, zoals op het ogenblik nogal eens een keer wordt beweerd, dat de Heere God ook dezelfde zwakheden vertoont als mensen vertonen, weet u wel. En dat hij ook niet alles kan en zo. En dat u dat woord almacht maar moet vergeten. Nou, vergeet dat maar, wat ik nu net zei. Vergeet dat maar. Want hij is inderdaad almachtig in al zijn deugden, in zijn majesteit en heerlijkheid. En zo compleet als God daarin is, zo compleet zijn wij in onze ongerechtigheden. Er is geen heel stukje aan ons te vinden. En daarom zijn er ook geen verzachtende omstandigheden bij ons te tellen. Daarom hebben we ook niets in te brengen. En daarom is nodig dat we opnieuw geboren worden. Wedergeboorte. En ik zie de doopschaal staan. Dat belijden we al als het kindje net geboren is en het hier gedoopt wordt. De oude mens moet sterven. De nieuwe mens mag opstaan tot een nieuw leven. Wedergeboorte, bekering, een nieuw mens worden. Daar gaat het om bij u en mij. En hoe komen we zover? Ik denk eigenlijk door dit. Door als tollenaar dag in dag uit te belijden. Niet als term. Maar echt. Ik ben de zondaar. En u bent de genadige God. Weet u, in het oorspronkelijk staat er dat, u ziet dat dat veranderd is ook met de oorspronkelijke Statenvertaling. O God, wees mij de zondaar genadig. Niet o God, wees mij zondaar genadig, maar o God, wees mij de zondaar genadig. Daar is geen enkele mogelijkheid van ontsnappen bij. Er staat ook voor de Heere God een lidwoord. de God. Dat betekent, hij is de enige, de waarachtige, niet een van de velen, goden, machten. Nee, hij is de enige die redden kan, die genadig ons wil aannemen. En wat heerlijk is het, als we die beweging van God uit, als we die ook in zijn Zoon mogen aantreffen. En als we die ook, we leven tenslotte na Pinksteren, door de Heilige Geest, de Geest van Christus, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Als we die mogen ervaren, die beweging van God in de geest van genade en waarheid. Geest die in ons wil wonen. En nu, het geloof betekent, lever je uit. Geef je over aan zo'n liefderijk God en Vader. Hij wil je troosten en een nieuw levensperspectief geven. Zodat je niet meer alleen maar met je hand op je borst hoeft te slaan. Maar ook mag weten dat je vooruit mag. En dat je de Heere God mag loven en prijzen voor wat Hij in jouw leven heeft gedaan. Nu, hij ging weer naar, ja dat is mooi trouwens wat er staat. Hij ging naar in zijn huis, naar zijn huis. Er staat niet, hij ging naar huis. Ja hoor, hij ging naar huis. Nee, hij ging naar zijn huis. En Je ziet het als we waren opreizen. Het zal best een mooi huis geweest zijn, denk ik. Maar ik zie daar ook vrouw en kinderen. Ik zie daar ook zijn dienaren. Wat is er? Wat is er met hem gebeurd? Ja, wat is er met hem gebeurd? Dat mag je wel afvragen. En iemand die een nieuw mens is geworden, gerechtvaardigd. Eén groot kenmerk. Dat is dat hij het gunt aan een ieder wat hij ontvangen heeft. En dat hij weet dat het daarom ook kan, omdat hij het ontvangen heeft. Daarom kan het ook voor een ieder. Paulus zegt, ik ben het niet met hem eens trouwens. Aan mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid en genade bewezen. Nee, ja, daar bent u er ook niet met hem eens. U zegt toch, dat ben ik. Paulus, die plek kun je niet voor jezelf reserveren. Dat ben ik. Wie van genade leeft, die gaat door de knieën. Die vernedert zich voor God. Maar het is tegelijkertijd een promotie. Het is een verhoging. En dat is heerlijk om van de gerechtigheid van Christus te leven. Dan kun je het leven weer in. En nou, ik dacht even aan twee tollenaren. Zacchaeus, nou dat hebben ze geweten. Dat die Jezus ontmoet heeft. Dat hebben ze geweten. Dat was een nieuw leven wat hij ging tentoonspreiden. En wat dacht u van Matthäus? Twee woorden. Volg mij. En hij sloot zijn kantoor. En ging achter de Heer Jezus aan. Nou zo hoop ik ook dat bij u met kracht Gods woord in uw leven mag binnenvallen. En dat u bekeerd bent. Zoals die superfariseer. Paulus. Bekeerd is. Door God. Nu, ik hoop en verwacht dat aan u en in mijn leven ervaren wordt. Dat we nieuwe mensen geworden zijn. Omdat God ons genade betoont. En met ons aan de slag is gegaan. Want, ach. Wiens hart vol is van zichzelf. Wiens hart niet is opengebarsten voor God, maar wie vol is van zichzelf, dat heeft hem niets te zeggen. Ja, bekeert u, dat zegt, dat, dat zegt hij tegen een ieder. Dat laat hij verkondigen. Als God zwijgt in uw leven. Als het zo stil is. Komt het toch wel eens tegen, ook bij jezelf, maar ook in het pastoraat, dat iemand zegt. Ik hoor zo weinig van Gods kant in mijn leven. Het lijkt wel of het geblokkeerd is. Zoek het dus bij uw boezemzonde. Want er is niemand zonder een boezemzonde. Zoek het daar eens. Want ik heb het idee dat die fariseer, dat hij als boezemzonde kende, zijn eigen gerechtigheid, zijn ponteneur, ik. En ik denk dat die tollenaar als boezemzonde kende, dat hij verslaafd was aan de mammon. Dat denk ik. En zo zijn er verschillende boezemzonden. Weet u, die vergoeilijken we vaak. Ja, je bent nu helemaal niet volmaakt, niet? Je bent nu helemaal niet volmaakt en dat ieder mens heeft zo zijn kwalijke kanten. Jawel. Maar breng ze eens naar buiten voor Gods aangezicht. Wie met een oprecht hart komt, o God, wees mij de zondaar genadig. Beleden zonden zijn vergeven zonden. Niet worden een keertje en. Beleden zonden zijn vergeven zonden. En als je dat weet, in geloof door God in je hart gewerkt, dan ontvang je nieuwe moed en geloofskrachten. Dan ben je door hem herschapen. Dan kun je weer wonen in je huis. En een christen, zo heb ik van, ik mag wel een keer een naam noemen, van professor Van Ruller gehoord. Een christen is een sympathiek en vriendelijk mens. Zo liggen de zaken. En wat heerlijk is het als je zo mag leven in je huis, naar het moment dat God je opneemt in zijn huis. Hier is daar nog een voorafschaduwing van. Ik hoop dat u dat ervaart ook bij tijden en ogenblikken. Nou, het mag van mij heel veel dat u dat ervaart. Maar wij gaan op naar Gods huis om hem daar te loven en te prijzen voor zijn genade. Amen. We gaan zingen van Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Psalm 51, daarvan het 9e vers. Ik noem even de eerste regel. Psalm 51, ik zat bij 59, Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Het 9e vers van Psalm 51. Wij willen samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat u naar ons omziet. En dat u door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, telkens weer gelijkenissen naar ons toe hebt gebracht. Waardoor we kunnen verstaan hoe u naar ons omziet en wie wij trouwens zijn in uw ogen voor uw aangezicht. Maar, en we hebben daar ook van gezongen, wij weten dat, ook al is er bij ons schuldbesef, wij weten dat u niet van ons u afwendt. Dat u ons niet veracht. En we bidden u, Heere God. Wilt u nu ook met ons en met persoonlijk en ons als gemeente zijn. Wil ons bouwen in het geloof. Wat hebben we dat nodig? Heere God. En we bidden u. Laten we ervaren hoe u met ons bezig wilt zijn, ook in een diepe weg. We lezen van, we zongen van straf. Dat zou bij ons ook wel eens kunnen zijn. En toch, u blijft bij ons, u laat ons niet over aan de vijand. De vijand van verwereldlijking. Van ongeloof. U blijft ons onderhouden. Daar zijn we zeker van. Omdat u het bent. Heere, wil in deze gemeente ook werkzaam zijn door uw Heilige Geest. Wil dominee Floor en alle die hem omringen in de uitoefening van ambt en dienst. Wil ze kracht geven. Kracht door u verleend. Wil zijn met ons in deze zomerperiode. Wil ons bewaren. We horen telkens weer ook van verschrikkelijke ongelukken. Ach, Heere God. Bidden u. Geef ons dat we behoedzaam en voorzichtig ons in tijd die ons gegeven wordt, ook als vakantie, voortbewegen. God, wees met allen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn, oud zijn en soms ook geen mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. Om een boodschap te doen. Ach, geef dat we naar hen omzien, Heere God. Daar bidden wij u. Bidden u om vergeving van wat niet goed was. We bidden u om een goede zondagavond. Blijf ons veilig thuis. Wij loven en prijzen uw naam. Vader, Zoon. En Heilige Geest. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. We zingen nog van Psalm 85. Daarvan het eerste en derde vers. Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het derde vers. Merk op, mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. 1 en 3 van Psalm 85. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.